We komen aan het eind van de toespraak van de apostel Petrus in Handelingen 2, waar de essentie van de prediking blijkbaar is dat God deze Jezus tot Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is inderdaad de inhoud van heel de Bijbelse boodschap feitelijk, dat deze Jezus, de man van Nazareth, dat deze Jezus gesteld is tot Heer en tot Christus en dus geworden is tot mens naar Gods beeld en gelijkenis, want het is gewoon ook de vervulling van deze uitspraken uit de eerste hoofdstukken van Genesis. Maar meer in bijzonder, hij is geworden oorzaak tot eeuwige zaligheid, want daar komt het in de praktijk op neer. En dat is ook wat de apostel Petrus feitelijk in de volgende versen zegt. Er staat dan vanaf vers 37 van Handelingen 2... Als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u, en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaande aannamen werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent die 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in het breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heer deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. En in deze woorden hebben we dan niet maar een beschrijving van de gebeurtenissen op deze dag, maar blijkbaar wel van gebeurtenissen die op deze dag een oorsprong vonden, althans in de praktijk. Want in de volgende versen lazen we natuurlijk toch over dingen die pas later aan de orde kunnen zijn. Op zijn minst de weken daarop en wellicht ook de jaren daarop, want pas slot het boek zelf is natuurlijk jaren na dato pas geschreven. In elk geval, de toespraak van de apostel Petrus maakte een diepe indruk. Er staat dan ook, als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Met andere woorden, ze hadden daar niks meer tegenin te brengen. Het zou je ook maar gezegd worden, deze Jezus die gij gekruist hebt, is van God gesteld of gemaakt tot Here en tot Christus. Dan heb je dus alles verloren wat er maar te verliezen was eigenlijk en alles verkeerd gedaan wat je maar verkeerd kon doen. En dat is ook wat in zo'n eenvoudige term naar voren gebracht wordt. Ze werden verslagen in het hart. Maar ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Het is niet alleen Petrus dus, die hier een functie vervult. Het zijn hier woorden van Petrus, maar die vertegenwoordigt ook de overige apostelen uiteraard. Het is gewoon zo dat de discipelen hier, die we later kennen als apostelen, hier getuigenis afleggen van de opstanding van Christus en daarmee ook van de gebeurtenissen van deze Pinksterdag uiteraard. Zodat nu de vraag is aan hen, wat zullen wij doen? Ik vind het wel aardig, want een dergelijke vraag lees je eerder in de evangelie, maar dan is het onvermijdelijk de vraag, wat moeten wij doen om behouden te worden, of wat moet ik doen om het koninkrijk te beërven, of wat moeten wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken, of hoe het dan maar heet. En hier blijft het gewoon bij, wat moeten wij doen? Wat kunnen wij nog doen? En het antwoord is eigenlijk niks, want het is niet een kwestie van doen, het is een kwestie van het hart, het is een kwestie van gezindheid en daarmee feitelijk ook van geloof. Ik geloof niet dat het woord hier trouwens voorkomt, niet dat ik me herinner tenminste, maar het doet weinig ter zake, want Petrus zegt tot hen, bekeert u. Dit woord bekeren duidt op inderdaad een veranderde instelling, een verandering van in het denken van de mens, een verandering van de opstelling van de mens, dat het tot uitdrukking komt, praktisch in zijn leven, in zijn doen en laten, dat is waar, maar dat is niet de betekenis van de term als zodanig. Tenslotte, dan zou hij nu tot hen zeggen, draai je maar om en ga maar weg. Dat is dan bekeren. Maar dat zei hij niet, dat is ook niet de betekenis van de term. Het betreft inderdaad weliswaar een omkering, maar feitelijk van het denken, van het gemoed, van het hart, van de gezindheid. Ik weet niet precies, misschien al die woorden wel, voor zover er verschil tussen is. In elk geval, de essentie ervan is natuurlijk dat als men zich zou bekeren, zou men zich bekeren tot de Heere. Dat staat er hier niet bij, maar het is wel min of meer de vaste uitdrukking, ook onder de profeten. Bekeert u toch tot de Heer, uiteraard. En dat kan men ook niet in werken doen, ook niet door een bepaalde weg af te leggen of iets dergelijks. Het kan alleen maar een omkering zijn van het hart, een bekering van de inwendige mens feitelijk. En waar die dan in de praktijk uit bestaat, want dit is natuurlijk een vage term, waar die dan in de praktijk uit bestaat is duidelijk genoeg. Waar het om ging is namelijk dat ze naar de Heer en naar zijn woord niet wilden luisteren, in het verleden niet en tot op dit moment feitelijk niet. En de bekering houdt uiteraard in dat men nu eindelijk wel een keer naar de Heer wil luisteren. Dat is waar het allemaal om gaat en daarom is bekering synoniem met tot geloof komen. Of gewoon geloven, want het woord geloven wordt ook gebruikt in de betekenis van tot geloof komen. Wij zijn geneigd te zeggen, geloof is iets van het hart, van de inwendige mens. Bekering heeft iets met het praktische leven van doen, of slaat daar op. Dat mag dan zo wezen, maar in essentie is het gelijk, want geloof zonder werken, zei Jacobus, is dood. Geloof betekent niks als het niet op een of andere wijze praktisch gestalte krijgt in de levenswandelen. In de levenswandel. En als dan zo is dat het woord bekering van de andere kant komt, dan zeg ik ijskoud, de bekering betekent niks als het alleen maar een verandering is van de wandel. Als het niet is in het hart, dan is het ook niks. Met andere woorden, voor praktische doeleinden, de meeste praktische doeleinden, is het hetzelfde. Het is niet altijd zo, soms staan de begrippen tegenover elkaar. Maar in het algemeen, als ze niet naast elkaar genoemd worden, dan krijgen ze elk een volle betekenis en die is dan vrijwel identiek. Het gaat in ieder geval om het hart. Dat kan ook moeilijk anders, want anders hadden die mensen zich moeten bekeren. En als dat bestond uit een levenswandel, dan zouden ze in ieder geval niet dezelfde dag gedoopt geworden zijn. Dat kan dan namelijk niet, want dan moet eerst die bekering gestalte krijgen in een wandel. En ik heb op school geleerd dat als je wandelt van A naar B, neemt dat een bepaalde tijd. Die tegenwoordig langer is dan vroeger. Maar het ligt aan de herfstbladeren op de rails, heb ik begrepen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. En aan de wachtlijsten op de weg, hè? Voor het stoplicht zal ik maar zeggen. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar u begrijpt toch wat ik probeer te zeggen. Als bekering een kwestie is van werken en van levenswandel, dan kan iemand niet vandaag tot bekering komen enzovoorts. Dan kan hij hooguit zich vandaag omdraaien, maar dan moet hij nog een heel eind de andere kant op. Teruglopen zal ik maar zeggen. Voordat je van iemand kan zeggen, hij is bekeerd. En in sommige kringen beschouwt men het ook inderdaad zo. Leert men het ook zo. En dan krijg je de vaste uitdrukkingen. Men kan wel tot bekering komen, maar het moet daarna eerst overzomeren en overwinteren. Laatstelijk gehoord in de Betuwe, deze uitdrukking. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Er moet eerst maar eens wat tijd overheen gaan. En dan na verloop van tijd zal wel blijken of iemand echt bekeerd is of niet. Dat speelt in de Bijbel allemaal geen rol, omdat het niet primair een kwestie is van werken. Het is primair gewoon geloof. Zoals geloof primair geloof is, bedoel ik. Ik bedoel, het is het. Het is een andere instelling. En eigenlijk, je kunt er ook andere termen voor gebruiken. Die worden elders door dezelfde apostel trouwens gebruikt, maar dan in zijn brieven. Waar ongeloof in werkelijkheid niet anders is dan hoogmoed, in essentie. Waar ongeloof niet anders is dan hoogmoed, daar is geloof dus nederigheid. Nederigheid is namelijk een kwestie van onderwerping aan het woord Gods. Dat is wat geloof is. Hè? Men onderwerpt zich aan wat een ander zegt. Men kan het niet controleren wellicht. Men heeft er geen controle op. Men moet het zo laten, maar men accepteert het. Hij zegt het, God zegt het. Nee, beter kun je niet hebben. Dus, en wij weten niet beter dan hij. Tenminste, niet als we nederig zijn. En dus, nederigheid wordt geëist voor geloof. Ik bedoel, die dingen gaan nou eenmaal samen. Over God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. En daarom vind je die uitspraken over dat alle bergen zullen vlak gemaakt worden en alle valleien zullen bergen worden. Sommigen denken dat je dat letterlijk moet nemen. Maar gewoonlijk niet hoor, in de Bijbel ook niet. Het betekent inderdaad dat al het hoge zal vernederd worden, alles wat laag is zal verhoogd worden, enzovoorts. En zelfs tot de discipelen zei de Heer, als je wat wil zijn, dan moet je de minste zijn. Als je meest wil worden, moet je minste zijn, enzovoorts. Hè? En Jacobus zegt dat we zouden roemen in onze nederigheid. Zie? Want daardoor zouden we hoger worden. Jacobus 1. Nou goed, maar daar gaat het dus wel om. Dus wat Petrus feitelijk tegen zijn tijdgenoten zegt, is men zou zich vernederen. Dat zegt Petrus later in zijn brief dus. Hè? Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. En dat ik het niet opzoek is gewoon omdat ik dan misschien wel 100 teksten moet opzoeken waar precies hetzelfde zo kort in staat. En dan heb ik nog niet geteld de schriftgedeelten waarin hetzelfde sowieso in elk geval geleerd wordt. Men zal nederig zijn. En dat is dus een kwestie van verandering van instelling. Dat is bekering, feitelijk. Onderwerping aan de Heer. Aan zijn woord. Wat zullen we doen? Petrus zegt, bekeert u. Waarom? Wat voor gevolg heeft dat dan? Nou, het staat erachter. Tot vergeving der zonden. Het is met opzet dat ik de zin daartussen even oversla. Want dat zou men vooral moeten doen. Men zou dat eigenlijk in zijn eigen Bijbel, in je eigen Bijbel zou je dat eigenlijk tussen haakjes moeten schrijven, wat er tussenin staat. Bekeert u, haakje openen, tot vergeving der zonden. Want zo gaat de zin verder. Dan zou men, als men zich bekeert, zal men vergeving van zonden ontvangen en bovendien ook de Heilige Geest. In één keer, als één geheel uiteraard. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Of gewoon, en gij zult de Geest, de Heilige Geest ontvangen. Dat is die gave immers waarover Petrus in het voorgaande gesproken had. In elk geval in vers 33, en het was de aanleiding tot deze toespraak feitelijk. Maar wat we lezen dus is, bekeert u tot vergeving der zonde. Ik lees het met opzet zo, want die zin daartussenin, die is wel in sommige kringen populair. Uit het oogpunt van klantenbinding denk ik altijd. Ja, het klinkt altijd zo beroerd. Maar, ik bedoel, er staat er zijn er die lezen, bekeert u en er ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En dan lees je hem verkeerd. Daar is een heel eenvoudig argument voor. Het zou betekenen, als het zo is, zou het betekenen dat wij nogal wat schriftgedeelten, schriftplaatsen hebben die dus niet maar een halve waarheid verkondigen, maar daarmee een hele leugen. Namelijk, bijvoorbeeld een schriftplaats die zegt, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Want als zo is dat je ook gedoopt moet worden, dan is de uitspraak, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden, een leugen. Een halve waarheid. Maar met een ingebeelde hemel ga je dan de hel in, want ik ben nu toch klassiek jargon aan het citeren. Dus daar kan deze er ook wel even bij. Toch? Zeg, ik ben toch een gelovige? Ben ik toch behouden? Staat daar toch? En het is niet om lelijk te doen, maar ik vind wel dat je dingen concreet en hardop moet kunnen zeggen. De officiële baptistische leer zegt, nee, geloof is niet genoeg. Je moet wel gedoopt worden. Dit staat in hun eigen leerboeken, daar heb ik dat ook uit. Je moet wel gedoopt worden, anders word je niet behouden. Waar dan overigens aan vast zit, dat als je bij hun laat dopen, word je ook lid van hun kerk. En daarom zei ik net iets over klantenbinding. En het is niet alleen daar, maar er wordt veel gedaan. Kijk, ik geloof dat doop heel belangrijk is. Dat meen ik serieus. Anders zou ik het bovendien, anders zou ik nooit iemand willen dopen. Ik voel me daar niet echt toe geroepen om dat te doen. Ik ben geneigd met Paulus te zeggen, de Heer heeft mij niet geroepen om te dopen. Maar als iemand mij vraagt om gedoopt te worden, ja, dan denk ik, ja, dan moet ik dat toch doen. Dan, want ik vind het inderdaad belangrijk. Zie? En ik moet het wel doen, want vroeger zei ik dan, nou, je kunt daar of daar toch terecht, maar dat blijkt niet zo te zijn. En die krijg ik nog regelmatig, zulke mensen. Die zeggen, ja, soms ook mensen die ik helemaal niet ken. En die vragen dan of ik ze wil dopen. En dan ja, dat wil ik wel doen, maar waarom kom je in vredesnaam bij mij? Wie is u eigenlijk? Ik ken u niet. Hè? En dan komt er bijna altijd, als ik het vraag, ik vraag het tegenwoordig al niet meer. Ik ben 57, ik vraag dat niet meer. Ik weet wat voor antwoorden er komt. Er komt een antwoord, ja, ik heb het daar geprobeerd, maar dat was zus onmogelijk. En ik heb het daar geprobeerd en die hadden zulke bezwaren. En ik heb het daar geprobeerd, die hadden geen bezwaren, maar ik moest wel eerst een half jaar op cursus. Nou, los van de goede bedoelingen die daar waarschijnlijk achter steken, want dat geloof ik echt wel. Los van de goede bedoelingen die erachter steken, het is gewoon onbijbels en daar houden we gewoon onze eigen overwegingen en onze goede bedoelingen gewoon op. De normale gang van zaken is dat als iemand tot geloof komt, dat hij zich laat dopen. En als het even kan, op hetzelfde tijdstip. Of dat hier gebeurd is, weet ik niet. Men maakt het er soms uit op. Dat weet ik niet. Er staat niet bij dat al die 3000 man op diezelfde dag ook gedood werden. Het kan best dat het pas later gebeurd is en dat ze een plan getrokken hebben hoe ze dat geregeld kunnen krijgen. En waar en wanneer. Er staat er niet bij. Reken het maar eens uit. Hoeveel dopers heb je en hoeveel doperlingen heb je en hoeveel water heb je in Jeruzalem om dat te kunnen doen. Dan denk ik, nou, de kans is groot dat ze dat toch niet op één dag gered hebben. Denk ik. Maar goed, wie ben ik? Dat maakt mij dus ook verder niet uit. Maar het verandert het beginsel niet. Daarom gaat het ons ook niks aan hoe het verder gebeurd is. Het verandert het beginsel niet. Men komt tot geloof en laat zich dopen. Dat was daarvoor al zo. Voor de opstanding van Christus. En het is daarna zo. En het is uiteraard nu nog zo. Dat is wat men zou doen. Niet opdat men vergeving van zonden zou ontvangen. Of opdat men in de hemel zou komen of wedergeboren zou worden. Voor dat doel zou men alleen geloven. En daarom lezen we dat ook meestal. Het is eigenlijk een uitzonderlijke tekst waar in één adem gezegd wordt, bekeert u en laat u dopen. Er zit nog wat anders aan vast, maar dat is een taalkundige kwestie. De uitdrukking, ik lees eerst die eerste zin, laat ik de tussenzin weg. Bekeert u tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat staat gewoon in het meervoud. Ik weet niet of ik het dan goed zeg, maar bekeert u is meervoud. Wordt tot de groep als geheel gezegd. Het is een meervoud. Of je dat in het Nederlands kunt zien, weet ik niet. Maar in het Grieks in elk geval. Ik dacht in het Nederlands ook, want voor zover ik weet, die T achter bekeert u maakt het tot meervoud. Dat weten wij niet meer. Want als ik bij iemand tekst inlever om het na te kijken, krijg ik altijd de T's doorgestreept terug. Dat moet dus zijn bekeer u. En dan zeg ik nee, het was als meervoud bedoeld, maar dat kent niemand meer. Dus dat, goed. Maar het is meervoud. Het is toch van belang om het te zien. Bekeert u. En de rest van de zin, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen ook. Dat gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat kun je denk ik niet in het Nederlands zien, maar het is wel degelijk meervoud in het Grieks. Hebben jullie? Het wordt tot het collectief, tot de groep, om zo te zeggen, gezegd. Maar die tussenzin, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, wordt niet tot een meervoud gezegd, maar tot individuen. Een ieder van u, elk in het bijzonder. Hebben jullie? Begrijp je me goed? Dat elk in het bijzonder wordt ook gezegd tot hen allen. Dat wil zeggen, er blijft gesproken worden tot precies hetzelfde aantal mensen, officieel. Maar waar het me om gaat, is dat de vorm in de zin anders is. En dat is het enige wat nu telt. Dat maakt die ene zin, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus, tot een tussenzin die in zichzelf compleet is, maar vanwege zijn vorm sluit hij niet aan bij bekeert u. Het is niet een ieder van u bekeren zich en worden gedoopt. Het is bekeert u tot de groep en daarna en een ieder van u stuk voor stuk worden gedoopt enzovoort. En daarna gaat de hoofdzin verder, weer in het algemene meervoud, tot vergeving der zonden. Met andere woorden, als je die zin dus inderdaad taalkundig bekijkt, dan kom je gegarandeerd tot de conclusie dat de zin en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus een tussenzin is. Dat blijkt uit de andere structuur van de zin, andere werkwoordvormen enzovoorts. Hebben jullie? Nou, dat is maar waar het over gaat. Van mij mag je daarna vergeten. Als je maar niet vergeet dat het een tussenzin is. Want als je leest, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt, tot vergeving van zonde, dan lees je dus dat men moet geloven en gedoopt worden, alvorens vergeving van zonde te ontvangen. En dat is in strijd met wat we elders lezen, en dus is het onjuist. En dat probleem is hiermee dus ook in één keer weer opgelost. Met andere woorden, maar ja, daar ga je heen. Met andere woorden, er staat, je moet tot geloof komen. En ik had bijna nu gezegd, maar je hoeft niet zo nodig gedoopt te worden. Maar dat staat er niet natuurlijk. En daarom moet ik altijd eens oppassen wat ik zeg. In elk geval, laat ik dan van mijn kant, van de andere kant zeggen. Er wordt tot en alle gezegd, bekeert u. En ieder van die mensen wordt bovendien opgeroepen, ieder voor zich. In ieder van u, staat er ook, ieder voor zich, dus persoonlijke verantwoordelijkheid, ze worden opgeroepen om zich ook te laten dopen. Waarna de vraag is dat noodzakelijk om vergeving van zonde te ontvangen en de gave des Heiligen Geestes? Dan is mijn antwoord nee, in ieder geval blijkt het uit dit vers niet. En als het uit dit vers al niet blijkt, dan zou ik niet weten uit welk vers het dan wel zou moeten blijken. En als u daarna tegen mij zegt, dus ik hoef me niet te laten dopen, dan zeg ik, nou heb je het verkeerd begrepen. Of begrijpt u het nou niet meer? Ik blijf het lastig vinden om uit te leggen. Ik maak nooit reclame voor de doop. Ik vergeet ook altijd om zelfs maar doopdiensten aan te kondigen. Niettemin, ik denk toch niet dat ik echt in gebreken blijf, want... We hebben meestal 2 keer per jaar, dat groeit dan zo. Nee, 1 keer per jaar nog maar tegenwoordig. Hè? 2 keer per jaar? Ja, nee, 2 keer per jaar plannen wij een doopdienst. En ook zonder dat er mensen zich gemeld hebben. En dan komen er altijd. Het verbaast me ook altijd dat het gebeurt, want wij maken er geen propaganda voor. Niet echt. Maar ik vertel natuurlijk wel eens in het publiek dat als wij tot geloof komen, worden wij geacht de Heer te gaan dienen. Dat is een kwestie van iets doen, wel degelijk. Werken des geloofs heet zoiets, werken die uit geloof voortkomen. Als je mij vraagt, nou noem dan eens zoiets, dan zeg ik, nou het eerste is waarschijnlijk dat je je laat dopen. Dat is nog iets laten doen, dus het valt nog mee hoor, het is niet echt hard werken. Maar het is wel een stap zetten. En het leuke ervan vind ik persoonlijk, ik zeg het nu ook anders dan anders, het leuke ervan vind ik persoonlijk dat het voor de meeste gelovigen dan toch wel een hoge drempel is, die doop. En dat vind ik wel leuk. En persoonlijk compenseren wij dat door daarna mensen ook niet moeilijk te maken. Als ze die drempel over willen, ben ik niet degene die zegt, nou moet je eerst op een cursus van een half jaar of langer. Of dan moet je eerst voor de ballotagecommissie of hoe heet zoiets tegenwoordig. Is dat wel echt waar dat je een gelovige bent? Dan breng je mensen ook mee in moeilijkheden. Dat moet je niet doen met mensen die, zeker niet met mensen die pas tot geloof gekomen zijn. Je moet je het niet moeilijker maken dan het is, want het is namelijk niet moeilijk. En ze hebben al moeite genoeg om zo'n stap te zetten, om een heleboel redenen. Meestal ook vanwege allerlei verschillende godsdienstige religieuze achtergrond. Want niet alleen tilt men er zelf zwaar aan, gelukkig, maar een heleboel andere mensen tillen er gewoonlijk ook zwaar aan als je je laat dopen. Daar krijg je dus problemen mee. En persoonlijk vind ik dat niet zo erg. Doe maar eens iets waar je problemen mee krijgt. Dat krijg je later in je leven nog vele malen meer voor je kiezen. Hè? Dat is een goede oefening, denk ik. Goede eerste stap. Ik geloof trouwens ook, en dat zeg ik maar los even tussendoor. Ik geloof trouwens ook dat de Heer een loopbaan heeft voor elke gelovige, welke die ook wezen mag. Waarin het dan toch heus zo is dat als men op een gegeven moment weigert om op die loopbaan verder te lopen, dan is er heus geen alternatief. Die loopbaan kiezen wij niet zelf, die heeft de Heer ons voorgesteld en we zouden hem lopen. Betekent als we die stap inhouden op een gegeven moment zeggen, nou die doen we niet. Je kan hem heus niet overslaan hoor. En vroeg of laat, meestal vroeg, loop je toch tegen die kwestie van de doop op. En als je het dan niet doet, gooi je eigen leven eigenlijk weg in de praktijk. Dat denk ik echt, ja. Dus je kan zeggen, het is niet noodzakelijk. Nee, het hangt er vanaf waarvoor. Maar ik denk dat als je de Heer wil dienen in je leven, zul je toch heus die stap ook moeten doen. In ieder geval nadat je begrepen hebt dat het inderdaad verwacht wordt van de gelovigen. Je kan hem niet passeren. Nou, meer kan ik er niet over zeggen. Dat heeft geen zin. Want ik weet wel, er komen altijd de vragen over, maar hoe zit het dan met de kinderdoop? De vraag is dan, kan de kinderdoop dan niet voor deze doop doorgaan? Zo van, dan hoef ik het zelf niet meer te beslissen, want ik ben als kind gedoopt, waarom moet ik nu nog gedoopt worden? Dan ben ik er meteen vanaf. Dan moet ik u zeggen, de kinderdoop, dat zal ik even voor u opzoeken. Maar dan kunt u beter eerst een paar uur gaan pauzeren, want ik kan zoeken wat ik wil. Want, hè? Want ja, die kom je dus in heel de Bijbel niet tegen. Het is een anekdote aan vast, maar die durf ik toch maar niet te vertellen hier. Nee. Er werd mij gevraagd, broeder, hoe denkt u over de kinderdoop? Als leraar van de BBS, van de Brandpunt Bijbelscholen. Dus nou, daar denk ik helemaal niet over. Dat was 25 jaar geleden, zuster, ja. Daar denk ik helemaal niet over, want ik kom hem in de Bijbel niet tegen. Nou, het scheelde niet veel of ik was ter plekke ontslagen geworden vanuit het hoofdkwartier, dat had ik niet mogen zeggen. Maar ja, als het niet in de Bijbel staat, staat het niet in de Bijbel. En als iemand weet waar het dan wel in de Bijbel staat, wil ik het graag horen, nog steeds. Maar goed, hè? Toch? Met andere woorden, als we daarover beginnen, ja hoor eens, dat heeft geen enkele zin. Dat blijf ik moestjes vinden. Mensen noemen het overdopen bij gelegenheid. Ik noem dat geen overdopen, het is gewoon dopen. Met andere woorden, je kan alles wel dopen noemen, maar daarmee is het dat nog niet. Niet om lelijk te doen ergens over. Want dan zegt u weer, ja, maar mijn ouders hebben dat toch met de beste bedoelingen gedaan. Dan zeg ik, daar twijfel ik toch niet aan. Maar of het ergens toe dient, hè, of je er zalig van wordt, zal ik maar zeggen, daar gaat het toch over. En als je nou niet anders weet, maar terwijl wij het erover hebben, weet u natuurlijk anders. En dat is het risico van naar een Bijbelstudieavond komen. Zie, en daarom zijn we altijd maar met een betrekkelijk kleine groep. Het is te riskant gewoon. Hè? Wie veel weet en veel te verantwoorden, zo werkt zoiets, ja. Nou goed. Maar het is een hele simpele zaak. In elk geval, je leest in de Bijbel niet dat men dat gepredikt wordt dat men zich verplicht moet laten dopen. Dat vind je heus niet. Wat je wel vindt, is dat mensen zich wel degelijk laten dopen. De gelovigen laten zich gewoon dopen. Dat is normaal. We weten niet of ze het allemaal ook deden, maar je weet wel dat de norm is dat men het deed. En niet pas sinds deze dag, maar het was al eerder zo. Voor de goede orde, er zijn er die hebben uitgevonden dat de doop niet meer voor ons is. Zo van, dat was alleen voor die eerste gemeente zo, maar dat was een heel andere gemeente dan de gemeente van vandaag. Ik moet u zeggen, je kunt echt nergens in je Bijbel vinden dat er zo'n overgang is en dat dus doop of avondmaal of iets dergelijks worden afgeschaft. Dan kun je ook Bijbels absoluut niet verantwoorden, op geen manier. Nee, ik weet hoe men dat doet en wat de leerlingen daarvoor zijn, maar dat slaat gewoon helemaal op Dirk, zal ik maar zeggen. En niet jou, maar een andere. Ja, ik bedoel, dat slaat echt helemaal nergens op, dus dat vind ik onder. Ik blijf het smoesjes vinden en ik denk dat het alleen een leer is die men gebruikt om zich van bepaalde verantwoordelijkheid af te maken. Als je predikt de doop niet voor ons is, dan zijn heel wat gereformeerden blij die zeggen, nou, dan hoef ik me dus ook niet over te laten dopen. En dan krijg ik dus ook geen problemen met mijn ouders of schoonouders. Maar het hoeft niet meer. En degene die het prediken, die zijn er ook af. Die hoeven ook niet meer voor het volk het water in. Ja, dat scheelt een boel toestanden hoor. Echt wel. Goed. Maar dat zijn smoesjes. Volgens de Bijbel gebeurde gewoon. Ik denk altijd net als Paulus. Paulus zegt, ik ben niet gezond om te dopen. En hij zegt, ik geloof ook niet dat ik jullie gedoopt heb. Oh ja, toch, ja, die heb ik gedoopt. In Korinthe is dat, hè? En daarna, oh ja, er was er nog een, die heb ik ook gedoopt. Als je mij vraagt wie ik gedoopt heb, ik zou het eerlijk niet meer weten. Ik weet het hooguit van een stuk of 5. En als ik er een nachtje voor ga nadenken, dan kom ik misschien aan 10. En voor de rest weet ik het echt niet meer. Dat maakt me dus ook niks uit. Want daar gaat het dus niet over. Waar het over gaat is om het woord gods dat gepredikt zal worden, waar men tot geloof komt, moet het, als het goed is, leiden tot doop. Door onderdompeling wel te verstaan, daar is ook weinig op aan te merken, want het woord doop betekent nou eenmaal onderdompeling en dat is nog zwak uitgedrukt. Want in werkelijkheid, nou ja, ik ga niet de studie over de doop houden vanavond, maar dat woord baptizo, dat dan vertaald wordt met doop, betekent niet eens doop, hoewel het dat is, het betekent feitelijk doordrenking, heet dat geloof ik. Is dat goed Nederlands? Doordrenking? Lijkt het wat? Oh. Doordrenking. Het is weliswaar het onderdompelen van een voorwerp in een vloeistof, met dank aan Archimedes. Maar het is meer dan dat, het is ook het doordrenken van dat voorwerp met die vloeistof. Het is dus nog een hele stap verder, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet nat maken, maar onderdompelen. Maar de volgende fase, het is niet onderdompelen, maar doordrenken zoals je een spons onder water houdt en dan ook nog even flink uitknijpt. Waardoor hij zich volzuigt met. En dat staat er ook, dat kan ik makkelijk aantonen, ik hou mijn hand even weer handelingen 2... Want de enige uitdrukking waarin de doop feitelijk als type verklaard wordt, is in 1 Korinthe 12, dacht ik. Ja. Begrijp je me goed? Er zijn andere plaatsen die uitleggen waarom men gedoopt zou worden. En ook wat de doop in wezen voorstelt, namelijk dood en opstanding. Maar waar het gaat om de complete uitwerkingen van, wat het in zijn geheel voorstelt en waarom het noodzakelijk is. Staat er in 1 Korinthe 12 vers 13. Want wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Let u op, het gaat niet over de doop in water, maar het gaat over de doop met in door vanwege de geest. Maar de doop in water is daar uiteraard een uitbeelding van en daarom heet de doop in de geest ook doop. Want de term is ontleend aan de symboliek van de doop in water. Maar letterlijk kun je in geest niet ondergedompeld worden. En toch kun je het zo zeggen, maar het is dan een stijlfiguur, dus overdrachtelijk taalgebruik, ontleend aan die uitdrukking van doop in water. Daar hebben we het eerder over gehad, want geest kun je ook niet uitgieten of uitstorten, want geest is geen vloeistof. Maar waar er vloeistoffen zijn, als type van de geest, wordt die beeldspraak dus gebruikt. Ik zal mijn geest uitgieten of uitstorten. En zo is met doop ook. Om maar te zeggen dus dat doop in of met of door de geest ontleend is, de term is ontleend aan doop in water. Maar er staat er, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Nou ja, of in één geest gedrenkt, maar in ander Nederlands, wij zijn allen doordrenkt van die ene geest. Want dopen is doordrenken, dat is de echte betekenis van het woord baptizo. Als het alleen onderdompelen is, heet het namelijk niet baptizo, maar bapto. Voor zover mijn Grieks strekt dan. Maar het is een heel duidelijke betekenis die aan het woord gegeven wordt, van huis uit. In het Grieks ook al. En daarom kom je dus met besprenkeling helemaal nergens. Dat lijkt zelfs niet op dopen. Mijn vader had een tekst, ik heb nooit gevonden waar die staat. Die gaf het voorbeeld, tekst ergens in het Oude Testament, waar staat: en Aaron doopte zijn duim in het bloed en hij besprenkelde, enzovoorts. Heb je die? Ja, waar die precies staat weet ik uit het hoofd niet. Maar dan heb je de betekenis van je termen. Hij doopte zijn duim of zijn vingers, maar geloof ik duim, in het bloed en hij besprenkelde de priesters, geloof ik, of wat het maar was, wat daardoor geheiligd werd met het symbolische gebaar. Maar wat besprenkeld werd, werd niet gedoopt. Die duim werd gedoopt, maar die werd niet besprenkeld. Ik bedoel, dat is gewoon wat anders. Heb je dat? Nou, heel eenvoudig Nederlands ook hoor, dus er is feitelijk niks moeilijks aan. Maar de vraag is, waarom zou men gedoopt worden? Het antwoord is heel eenvoudig, omdat die doop uitdrukking geeft aan het werk dat de Heer aan een gelovige doet. That's all. En dat is een werk wat de mens zelf niet kan doen. Hij laat het doen door de Heer. En zo laat hij zich ook dopen. Maar wat de Heer werkelijk aan een gelovige, aan een mens doet, die tot geloof komt, dat is niet een, let nou op wat ik nu ga zeggen, dat is niet een kwestie van beleving. Mag dan zo zijn dat religie voor de moderne mens beleving is, bevinding, ervaring, emotie. Het is een misverstand. Het heeft er heel weinig mee te doen. Fundamenteel eigenlijk niks. Maar goed. En juist omdat het niet een kwestie is van emotie of ervaring, daarom zou men zich laten dopen in water, want dat is wel een ervaring en het brengt gewoonlijk, waarom weet ik ook niet, maar het brengt nogal wat emoties met zich mee. Dat is wel zwaar kunstmatig opgeroepen, maar wat wilt u? Diegenen die van hun religie een religie maken van ervaring en beleving, roepen het ook kunstmatig op. Daar zijn allerlei methodes voor. Hè? Ja, ik ga niet uitleggen welke dat zijn, maar ik bedoel, van de week kreeg ik nog een exemplaar van Visie in handen. En ik weet niet waarom dat is, ik begin altijd een hoekenblad, ik begin altijd achterin te bladeren. Die voorkant, dat is altijd, dat dekt, dat moet altijd prachtig, weet je maar, achterin, dat verdwijnt van alles. Nou ja, dat komt dan mee. En dan kreeg ik die advertenties allemaal op die linkerpagina. En dat ging allemaal over christelijke beleving. Ging naar de gezant, dat ligt niet aan de EO, of aan de blad, aan de visie. Maar gewoon maar om aan te geven wat men belangrijk vindt en wat gepropageerd wordt. Hè? Nog afgezien van dat je in christelijke bladen natuurlijk gewoon kunt lezen, bijna alle dagen, anders elke week, kun je wel lezen dat men de Bijbel niet belangrijk vindt en dat soort dingen meer. Er zijn andere dingen die belangrijk zijn. Hè? Want je moet gezamenlijk je christen zijn beleven en je moet gezamenlijk bouwen aan die eenheid die de Heer gewild schijnt te hebben. Dat weet men niet zeker, want tegelijkertijd zegt men dat je de Bijbel dicht moet laten, want die brengt verdeeldheid. Dus hoe men dat dan allemaal weet, dat begrijp ik dan ook niet meer, want ik ben maar een eenvoudige jongen. Maar ja, hè? Maar het hele punt is, onze godsdienst, kijk, wij beleven het een en ander, vergis je niet. Maar tot geloof komen, dan wel het ontvangen van de Heilige Geest, dan wel wedergeboren worden, is niet een kwestie van ervaring, van beleving, van bevinding of iets dergelijks. Het is een werk dat de Heer doet en het is een werk dat hij in het verborgen doet. En het leven dat we ontvangen is met Christus verborgen bij of in God, zegt Colossenzen 3. En zo is dat dus. En u zou bedenken dat uw beleving, uw ondervinding, bevinding, uw emoties heus voortkomen uit wat u gelooft. En ik heb het nou niet over uw geloof of religie, ik heb het gewoon over uw leven van alle dag. Dingen zijn angstaanjagend. Waarom? Omdat je ze niet kent. Dan zijn ze angstaanjagend. Eventueel. Dingen zijn verblijdend. Omdat het gaat om dingen die je ooit gehoopt hebt. Waarna je uitgestrekt hebt. Die je gewenst had. En als het dan komt is het verblijdend. Maar als hetzelfde komt en je had het helemaal niet willen hebben. Je had er helemaal niet naar uitgestrekt. Dan zeg je, wat moet ik daar nou mee? Wel, wat chagrijn of al? Als je een stropdas krijg ik wel eens. En dan denk ik, ja, hoe moet ik dan met een stropdas? Hè? Als het ding omdoe, herkent mijn eigen moeder me niet meer. Ik bedoel, kan ik me gewoon niet permitteren, zelfs niet op een begrafenis. Dan denk ik, was niet zo gepast om een vrolijke strik om te doen, wellicht. Maar ja, als ik een stropdas omdoe, dan... Hè? Dat vind je niet leuk. Of een paar sokken, weet je wel. Het is gauw weer Sinterklaas, dus... Maar goed, weet u, het hangt toch echt af van wie u bent. Op grond daarvan of daaruit voortkomen uw beleving, uw ervaring, uw reactie op de omstandigheden enzovoorts. Dus het zegt allemaal gewoon helemaal niks, die beleving, die ervaring, die bevinding enzovoorts. Wat nodig is, wat noodzakelijk is, is dat onze harten gevuld worden met het woord van God en het zal inderdaad onze ervaringen, onze emoties sturen. En ook uiteindelijk onder controle houden. Zo hoort zoiets. Maar je moet niet het paard achter de wagen spannen en beginnen bij die emoties en die bevinding enzovoort. Want let maar op, mensen die dat nazoeken, en zeker degenen die zeggen dat ze dat min of meer gevonden hebben, die hebben echt geen Bijbel meer. Nou ja, die hebben zo'n ding, dat hoor je te hebben natuurlijk. Maar ik bedoel, wat serieuzer, in de praktijk hebben ze die Bijbel niet. En sommigen zeggen dat ook gewoon. Hè? Hoe heette die bisschop van Sertogenbosch ook alweer? Bluisje. Die zei dat gewoon. Ja, God is lucht. Hè? Een boek over geschreven, God is lucht. Gebakken waarschijnlijk. Houd toch op, hè? Hij zei, vroeger dachten we dat God een oude man was en je zocht hem in de kerk. Zo stelde je God voor dan, hè? Je zocht hem in de kerk en tegenwoordig kan hij overal zijn. Hij zei, denk ik, breek dan die kerk alsjeblieft af. Hè? Wat vertegenwoordig je dan zo'n club als je God overal kunt vinden? Maar je kunt God niet overal vinden, alleen die man loopt gewoon achter maatschappelijke ontwikkeling aan. Mensen willen niet meer naar een kerk of in een genootschap wat hen voorschriften oplegt. En gelijk hebben ze, want dat brengt je ook verder niks. Maar te denken dat je dan buiten de kerk de Heer kunt vinden, nee, net zo min. Met je Bijbel dicht in elk geval niet. Wat men daar zoekt is religieuze beleving. Die men eerst van tevoren omschrijft, want anders weet je niet wat je zoeken moet. En we houden de drempel laag. Ik bedoel, in die omschrijving van, hè, van wat dan een religieuze beleving is, dat is al gauw goed hoor. Want je moet het een beetje op kunnen roepen natuurlijk. Het moet een beetje bereikbaar zijn. En zo werkt zoiets. Maar het heeft met christendom niks te maken, integendeel. En met de Bijbel al helemaal niet. Zie je? Maar omdat dat het niet is, zou men iets beleven, denk ik. En dus zich laten dopen, want het heeft geen praktisch nut. Je wordt er ook niet echt schoon van. Hoewel, als je doopwater na afloop van een doopdienst ziet, dan... Nee, is niet helder meer, broeder, daarna, nee. Maar goed, dat doet er ook weinig toe. Maar daar gaat het uiteraard niet over. En de inwendige mens wordt het water sowieso al niet gereinigd. Daar ben ik heel laconiek in. Maar waarom dan wel? Omdat het inderdaad ervaring, beleving oproept, die een aardige weergave is van hoe het werkelijk met een gelovige gesteld is. Hij wordt geacht gestorven, begraven en opgewekt te zijn met Christus. Dat is wat de doop uitbeeldt. Er is ook één woord voor in plaats van drie. Dat heet gewoon wedergeboorte. Dat is wat het uitbeeld. Tot een opstanding. Vandaar dat de Heer Jezus de term doop gebruikte in zijn aankondiging, in de aankondiging van zijn eigen sterven. En opstanding uiteraard. Hij sprak over een doop waarmee hij moest gedoopt worden. En niemand mist hem. Hij had het over zijn lijden en dus ook over zijn opstanding uiteraard. Want doop in water is daar de uitbeelding van. En verder moet ik u zeggen, men heeft nog meer vreemde dingen bedacht in verband met de doop. Namelijk dat er verschillende soorten van doop zouden zijn. Dat is leuk, want je kunt natuurlijk in Hebreeën 6 een tekst vinden waar gesproken wordt over de leer der dopen. Meervoud. Een van de eerste versen van Hebreeën 6, de leer der dopen. Zijn er dan verschillende dopen? Ja, men heeft er drie uitgevonden, geloof ik. Eén is de doop van Johannes, de tweede is de doop door de discipelen en de derde is de doop van Paulus. Wie wat gelooft ga ik u niet uitleggen, want het zijn weer verschillende stromingen die in elkaars verlengde liggen. Maar dat heeft men uitgevonden, zo van de doop van Johannes, zo heet het ook, hè, de doop van Johannes. Waar mensen gedoopt werden, zegt men, ja, dat kan nooit een nieuwtestamentische doop zijn. Want het was nog in de dagen van het Oude Testament, want de Heer was nog niet opgestaan. Spitsvondig, hè? Ja, kan nooit een nieuwtestamentische doop zijn, want het Nieuwe Testament was nog niet aangebroken. Waarvan mij de logica ontgaat, overigens. Want waarom zou er niet een nieuwtestamentische boodschap gepredikt kunnen worden, terwijl het Nieuwe Testament nog niet is aangebroken? Hebben die. Men kan toch tevoren het evangelie prediken. Let op hoe dicht ik bij de Bijbel blijf. Want dit was Galaten 3. God heeft aan Abraham tevoren het evangelie gepredikt. Op voorhand. Het was nog niet gerealiseerd. Maar daarom werd het wel besproken en gepredikt. Dat het ooit gerealiseerd zou worden dus. En ook eventueel wat er gerealiseerd zou worden. Ik heb het aan Johannes gevraagd. Die zegt, nee, in het Oude Testament is altijd al beloofd dat de gelovigen ooit een keer wedergeboren zouden worden. Want de Oud-Testamentische gelovigen was beloofd, Johannes 1, vers 12, dat zij kinderen Gods zouden genaamd worden. Staat daar. En Johannes herhaalt het in 1 Johannes 3. Zie hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. 1 Johannes 3, vers 1, als ik me goed herinner. Maar kinderen Gods zijn er pas en kunnen ook pas zo genoemd worden sinds de opstanding van Christus. Ook de essentie van de prediking hier in Handelingen 2. Maar daarom kon het wel in het Oude Testament gepredikt worden. Hebben die nog? En als het in Oud-Testamentische tijd gepredikt kon worden, waarom zou dan ook niet men zich kunnen laten dopen als voorafschaduwing van wat in de toekomst ooit een keer gerealiseerd zou worden, namelijk de wedergeboorte? Waarom zou dat niet kunnen? Wij zijn toch vertrouwd met het idee dat al die symbolen, al die symboliek in het Oude Testament spreekt over wat in de toekomst zou gerealiseerd worden? Nee, er zit veel meer aan vast, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is, dit is algemeen bekend. Symbolen, typen in het Oude Testament, in de Bijbel, die spreken over het nieuwe verbond. Over de komst van de Messias en al wat daarmee samenhangt. Waarom zou de doop daar geen deel van uit kunnen maken? Als voorafschaduwing op voorhand van de dood en opstanding van Christus en daarmee van de gelovigen met hem? Bovendien, waarin zou dan die doop zoals toegepast door de discipelen na de opstanding van Christus en dus hier op de Pinksterdag en verder, waarin wijkt die dan af van die van Johannes? Nou, in de praktijk, in niks, voor zover we weten. En wat de typologie betreft, ja, ik kom niet verder dan steeds dezelfde conclusies. Namelijk, het is nog steeds een uitbeelding van dood en opstanding, los van of het in de toekomst zou gebeuren of in het verleden al geweest is.
Maar ze zeiden toch juist tegen, waarin ze hier de gedoopte, maar ze gingen over Efeze. Toen zeiden ze dus, we zijn in Johannes gedoopt.
Ja. Waarom zou er verschil in zijn? Essentie in Efeze 19 is geloof ik, hè? Is niet de kwestie van de doop, is de kwestie van dat hij gevraagd werd, heb jij de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, we weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Ze waren niet op de hoogte. Maar dat heeft met de aard van de doop niks van doen.
Maar toen vroegen ze dus, wij hebben zelfs gehoord dat er een Heilige Geest is.
Ja.
En hij zei, was echt nog niet gedoopt.
Ja. Paulus vraagt het hen om te weten waar ze staan, wat ze dan wel weten en wat ze niet weten. En in welk opzicht ze dan gelovigen zijn. Hoe kunnen ze gelovigen zijn als ze, nou ja, enzovoorts. Maar die mensen die waren gewoon niet bij, die liepen een paar jaar achter, want ze hadden toen nog geen internet, zal ik maar zeggen, en geen evangelische omroep. Dus werd geïnformeerd, hoe zit het dan? Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Ze zeiden, we weten niet wat de Heilige Geest is. Waarin zijn jullie dan gedoopt? Er werd dus vanuit gegaan dat ze gedoopt waren, zo zonder meer. Hoe en wanneer en waarin en waarom en hoezo dan? Toen zeiden ze, nou, doop van Johannes de Doper, en dan weet je precies hoe het is. Ze hebben dus de prediking niet gehoord dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. De prediking hier uit Handelingen niet. Maar wel de prediking dat het koninkrijk van Christus nabij was en dat de Messias eraan kwam, enzovoorts. And that's all. Maar die doop waar daarover gaat, is dan niet noodzakelijk een andere doop. Wij kennen in de Bijbel maar twee verschillende dopen en één van de twee noemen wij zelfs geen doop. Dus we hebben helemaal geen probleem. We kennen er maar twee. De een is de christelijke doop en de andere is de Joodse doop. Want die bestaat ook. Wat de woord ontschiet me weer. Hoe heet het ook alweer? Nee, hoe heet dat in het Hebreeuws? Die Joodse doop.
Maar niet waar.
Nee, joh. Hè? Ja, dat is niet Hebreeuws bedoeld. Hoe heet het toch? Mikwe. Het mikwe. Zo van mik hem er maar in. Het mikwe. Dat helpt niks. Het zijn ezelsbruggetjes voor mij, maar dat helpt me ook niks. Mikwa. Dat is de Joodse dorp. Ik wist daar eerlijk gezegd niks van, totdat ik een keer in Worms kwam, in de oudste synagoge van Europa, jaren geleden. En vond een wonder dat het ding daar staat, nog steeds in Duitsland, niet waar. Maar goed, dat is inmiddels mooi gerestaureerd, heb ik later gezien, ben er nog eens geweest. Maar dan moet je buiten de synagoge om, aan de achterkant van het gebouw, en dan weer een deurtje binnen, maar het is je kunt binnendoor er niet komen. En daar is inderdaad in de eerste plaats zo'n leslokaal van een van die beroemde rabbies, wiens naam nou ook ontschoten is, met zo'n soort kansel aan de muur. Daar zat hij dan in en daar zaten de leerlingen. Er was één vertrek en een ander vertrek was gewoon een deur open, liep je naar binnen. Dan kon je meteen de trap af, zo het steenkoude grondwater in, van 4 graden Celsius dus. En daar liet je je niet dopen, daar doopte je jezelf. Want onder de wet, u kunt dat begrijpen, moet men het zelf doen. Moet men zichzelf reinigen. En dat is gewoon de Joodse doop. Mikwa. Meestal spreekt men in onze taal over wassingen. Maar niettemin, de Joden zelf noemen het ook in het Nederlands gewoon een doop. Dat is ook wat het is. Met andere woorden, toen Johannes de Doper rondging en zei, en de predikte de doop dus ook, was het enige bijzondere eraan dat hij zei, niet bekeert u en doopt u, maar hij zei, bekeert u en laat u dopen. Dat is de essentie. Het is het enige nieuwe eraan, daarom heet het doop van Johannes. Genoemd dus naar de man die als eerste die doop op die wijze toepaste. Dat is heel normaal. Begrijp je me goed? Het komt van de Heer, het komt van boven, dus maakt verder niet uit. Maar ja, de wet heet ook de wet van Mozes, hoewel de wet des Heer is bij gelegenheid, maar het heet de wet van Mozes. Maakt verder niet uit. Maar nagenoemd naar de man die als eerste daarmee kwam. Namens de Heer, namens God zelf dus, maar goed. En zo is het met de doop van Johannes, die heet zo omdat hij als eerste daarmee kwam. Niet met doop als zodanig, want die was er altijd al onder het Jodendom. De leer der dopen is dus de leer van de wassingen. Ook onder het Oude Verbond, wordt trouwens ook in Hebreeën genoemd. Anders wel in hoofdstuk 10, geloof ik. Maar goed, gaat het nou verder niet om. Maar de essentie van die doop is dat men het laat doen zoals men zich laat reinigen. Want de eenvoudige verklaring van de doop is gewoon ontleend aan de oud-testamentische doop en alles wat eraan vast zit. Het is een wassing. Maar dan van het lichaam, de buitenkant. En dat dient tot niks, want je wordt toch weer vuil, maakt verder niet uit. Maar er wordt ook bij gezegd dat die doop van de wassing van het lichaam, de wassing van het lichaam met rein water, dat is Hebreeën 10, feitelijk de uitbeelding is van wat er echt moet gebeuren, namelijk de wassing van de inwendige mens. En dat zou pas in de praktijk gebeuren onder het nieuwe verband. En dus door de Messias, de middelaar van het nieuwe verband. En dus, men zou zich laten wassen. Zie. Men zou zich laten reinigen, enzovoorts. En dat is het enige nieuwe, en dat is daarna altijd zo gebleven. Want of zo'n beeld, doop is type, hè, of dat beeld nou vooruit wijst naar wat later zou gebeuren, de dood en opstanding van Christus en daarna de wedergeboorte van de gelovigen met hem, of dat het terugwijst op het verleden, de dood en opstanding van Christus en onze wedergeboorte met hem. Heus, dat maakt geen verschil. Ik moet erbij zeggen dat typologie niet specifiek naar de toekomst wijst, ook niet specifiek naar het verleden. Verleden en toekomst hebben we daar zelfs niks mee van doen. Typologie is gewoon een uitbeelding van een andere gebeurtenis, een ander begrip, los van in welke tijd dat is. Dat weet u toch, ik neem altijd de Pasen als voorbeeld. Het slachten en eten van de Pascha, daarvan zeggen wij, is een beeld van de dood en opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. Want er staat in 1 Korinthe 5, ons Pascha is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren in het ongezuurde brood der oprechtheid of hoe de heten mag. En dan hebben we het bewezen. Neemt niet weg dat in het Oude Testament gewoon staat dat de kinderen Israëls jaarlijks dat paaslam zouden slachten en eten als een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Nou, wijzen dan naar de toekomst of naar het verleden? Voor de techneuten onder ons, de wiskundigen onder ons, het wijst eerst naar het verleden, naar de uittocht uit Egypte, maar de uittocht uit Egypte zelfs wijst dan weer naar de toekomst. Nou goed, dat is ontmoeilijk te maken. Het wijst alle kanten op. Het is een beginsel, een structuur die zich herhaalt. En wij noemen dat typologie, maar eigenlijk zijn het gewoon analogieën. Hè? En of het dan wijst naar de toekomst of naar het verleden, maakt heus niks uit. Moet je wedergeboren om gedoopt te worden? Ja, wij wel in onze dagen, maar de lui die door Johannes de Doper gedoopt werden, waren niet wedergeboren, want dat kon niet, want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was, hebben wij een van de vorige keren gelezen. Maar ze lieten zich wel dopen, op grond van hun geloof namelijk. En de vervulling van de doop zou pas later aan hun gerealiseerd worden. Bij ons is het andersom. Wij worden wedergeboren en daarna laten we ons dopen. Dat maakt verder niks uit. Het is gewoon op grond van geloof. En daarna zetten we die stap. En aanvaarden door ons te laten dopen, aanvaarden we het werk Gods aan ons. Er is trouwens een andere verklaring waarom men zich zou laten dopen. En beter dan het daar staat kan ik het toch niet zeggen. Dat is in Lucas hoofdstuk 7. Daar lees ik vanaf vers 28, want ik zeg u lieden, onder die van vrouwen geboren zijn is niemand meerder profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk Gods is meer dan hij. Want het Koninkrijk Gods is in de praktijk gewoon het nieuwe verbond, maar Johannes de Doper leefde nog onder het oude verbond en hij stierf voor de opstanding van Christus, dus het maakte hem dan weliswaar tot een groot profeet, maar dan nog niet in het Koninkrijk. Maar de minste in het koninkrijk is meerder dan degene die er niet in is, uiteraard. Hè? Die heb je toch, hè? Gewoon een tijdsindeling hier. Maar de Heer praat verder. De Heer Jezus spreekt hier over Johannes. En zegt dan: en al het volk, horende, hem horende staat erbij. Waarom dat nou weer met een hoofdletter staat, begrijp ik helemaal niet. En waarom het woord hem er überhaupt staat, begrijp ik ook niet. Je kan het beter maar gewoon weglaten en eraan wennen. Horende wil zeggen gelovende. Al het woord, al het volk, horende, dat wil zeggen gehoorgevende aan het woord, aan de prediking, door Johannes uiteraard. En de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Voor alle duidelijkheid, vers 28 is een uitspraak van de Heer Jezus. En de hoofdletter van het woordje hem in vers 29... komt voort uit het idee dat vers 28 zou moeten sluiten met aanhalingsteken sluiten. En vers 29 zou dan een later commentaar op het voorgaande zijn. Dat is een misverstand, lijkt mij. Ik begrijp dan namelijk helemaal niet meer wat er staat. Ik geloof dat vers 29 en 30, net als vers 28, woorden zijn die uitgesproken worden hier door de Heer Jezus zelf. En de Heer zegt dus eerst iets over Johannes en daarna iets over degene die zijn prediking aanvaarden. Logischerwijze. En dus als je het woordje hem wil laten staan in vers 29, dan moet het een kleine letter zijn, want dan slaat het op Johannes de Doper. Ja. Maar beter is gewoon dat men gelooft in de Heer, naar het woord des Heren hoort, om zo te zeggen, het woord Gods. En dus laat je het hele woord hem weg. Al het volk, gelovende, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen, van hem of door hem niet gedoopt zijnde of wordende. Nou, meen ik mij te herinneren dat de nieuwe vertaling en de NBG-vertaling daar wat duidelijker is in deze verzen. Het idee hier is namelijk dat er degenen die gedoopt werden, vers 29, met de doop van Johannes, dat wil zeggen degenen die ze door Johannes lieten dopen, die rechtvaardigden daarmee God, wat het ook betekenen mogen, maar die rechtvaardigden daarmee God. En vers 29 zegt, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad van God tegen zichzelf verworpen door zich niet te laten dopen. Heb je daar een nieuwe vertaling voor? Ja, zoiets staat daar, hè? Ja, goed, maar ja. Ik zeg altijd, ja, dat staat er in de Statenvertaling ook, maar wij begrijpen het soms slecht. Maar het idee is inderdaad, men rechtvaardigt God door zich te laten dopen en men verwerpt de raad Gods door zich niet te laten dopen. Dan weet je meteen wat dat rechtvaardigen betekent. In dit geval houdt het in dat men de raad Gods aanvaardt. En men doet dat door zich te laten dopen. Wat is dan de raad Gods? Raad is altijd een gerechtelijke uitspraak. Niet maar een advies, een gerechtelijke uitspraak. Door de raad, de hoge raad zo je wilt. In dit geval de hoogste raad. En wat is de raad Gods tegen, want dat voorzetsel wordt gebruikt, tegen de mens? Gewoon die van des doods schuldig. De raad Gods. De uitspraak van de hoogste rechter dus. Die veroordeelt de zondaar ter dood. En wat stelt de doop voor? Ik bedoel, wat stelt het voor? Typologisch, wat stelt het voor? De dood. En daarna de opstanding uiteraard. Op grond van geloof. En als men de doop afwijst, wijst men daarmee de raad Gods tegen zichzelf af. Heb je dat? Dat is wat hier staat. En eigenlijk, als ik het in gewoon Nederlands zeg, komt het dus op neer. Wij laten ons dopen en erkennen daarmee Gods uitspraken over onze levens. Namelijk, we deugen tot niks, we moeten nieuwe schepping worden in Christus. Dat willen wij worden, daar onderwerpen wij ons aan. En dus laten wij ons dopen, dat is wat het is. En we geven daarmee God gelijk. Niet dat hij dat nodig heeft, maar hij stelt het wel op prijs dat we met hem instemmen. En de manier om dat te doen is dus niet, komt u maar langzaam door de rijen naar voren of steek uw hand maar op. Niet dat ik daar bezwaar tegen heb, helemaal niet. Maar de Bijbelse methode is, men laat zich dopen. Zie? En stel daarmee een daad. Nou goed, we moeten dringend pauzeren. Maar voor ik dit schriftgedeelte wegsla, nog even een leuke ertussendoor. Gewoon voor de aardigheid, heeft hier niets mee te maken, maar gewoon ertussendoor. Wie liet zich dopen? Wie lieten zich dopen? De tollenaars, staat er. Nou ja, oh ja, de mensen die de raad Gods aanvaarden, maar voor zover ze meer gespecificeerd worden, de tollenaars. En wie lieten zich niet dopen? Dat wil zeggen, wie wezen de boodschap af? De fariseeën. Waar zijn de fariseeën in beeld van? Van de Joden in het algemeen en dus van de twee stammen van Israël. Waar zijn de tollenaars een beeld van? Dat zijn immers weliswaar Israëlieten, maar ze heulen met de vijand. Ze worden tot de heidenen gerekend, althans vanuit het Jodendom. Waar zijn de tollenaars dus een beeld van? Van de tien stammen van Israël. Hier staat het dus weer. Maar goed, die was even terzijde. Ik ga even naar die tekst nog in Handelingen hoofdstuk 19. Want dat is een van die schriftplaatsen waaraan men ontleent dat er twee verschillende soorten van doop zijn. In Handelingen 19 namelijk is Paulus te Efeze. En hij vond daar enige discipelen, volgelingen van de Heer Jezus kennelijk. In 19 vers 1 is dat van Handelingen. Hij vond er enige discipelen. Zijnde zei tot hen, vers 2, hebt gij de Heilige Geest ontvangen als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. En hij zeide tot hen, waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden, in de doop van Johannes, de doper, wel te verstaan. En dus, voor de opstanding van Christus. Maar Paulus zeide, Johannes heeft wel gedoopt, de doop der bekering, zeggende tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. Tot zover is geen probleem. Dat is wat Johannes predikte. En er staat erachter. En die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. De vraag is, wie is hem? Voor alle duidelijkheid, het hele woord staat er niet. Maar anders moet ik de vraag nog anders stellen. Nee, precies, dat zeg ik. Dat kan het haast niet zo vragen, omdat het hele woordje hem er niet staat. Maar goed, dan moet ik lezen. En die hoorden werden gedoopt, maar dat is mijn vraag. Wie hoorden zij dan? Ja, als je daar Paulus van maakt, dan heb je dus een nieuwe doop uitgevonden. Zo leest men hem dan dus eventueel. Degene die Paulus hoorde, werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zo van, ze waren door Johannes gedoopt, maar nu werden ze alsnog gedoopt door Paulus. En dat kan alleen als die twee dopen dus verschillend zijn. Die hebben we toch, hè? Maar hier maakt men dus dezelfde fout eventueel als in Lucas 7, waar we zojuist vandaan kwamen. Men zet de aanhalingstekens sluiten te vroeg. In Lucas 7 was het zo dat niet alleen de Heer spreekt in vers 28, maar ook in vers 29 en 30. En hier in Handelingen 19 is het zo dat Paulus spreekt niet alleen in vers 4, maar ook in vers 5. Dus Paulus zei: Johannes heeft al gedoopt, de doden bekeren zich tot het volk dat zij geloven zouden in degene die na hen kwam, dat is in Christus Jezus, en die hem hoorden werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Heb je dat? En die hem is dus Johannes de Doper. En als het gaat om wat Paulus deed, wel nu, dat staat in vers 6. En als Paulus hun de handen opgelegd had, niet. En als Paulus hen gedoopt had in de naam van de Heere Jezus en hun de handen had opgelegd, staat er ook niet. Met andere woorden, in vers 6 is pas sprake van wat Paulus deed, zodat logischerwijs in vers 5 nog sprake is van wat Paulus zei. En als je die hebt, dan heb je dus niet twee verschillende dopen. Het punt is gewoon dat deze lui gedoopt waren door Johannes, maar wel degelijk in de naam van de Heer Jezus. Als u begrijpt wat ik bedoel, door Johannes, in de tijd. Maar ze hadden niet gehoord over de opstanding van Christus en daarmee de uitstorting van de Heilige Geest, of hoe je dat maar noemen moet. En dat wordt hun hier verteld. En vervolgens komt er een bijzonderheid bij, namelijk Paulus legde hun de hand op en toen kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken met vreemde talen en profeteerden. Voor degene die zegt, hier heb je met Paulus voldoen en het is een andere prediking inmiddels, kun je het meteen weer terugbreien en zeggen, nee, het was niet wat anders, want ze begonnen net als die anderen in handelingen in tongen te spreken, dus dan is het toch hetzelfde. Maar dat is allemaal, al die dingen zijn volstrekt buiten de orde. Natuurlijk is het hetzelfde, er is maar één doop, deze mensen werden niet opnieuw gedoopt. Was ook geen andere doop enzovoorts. Het enige wat hier gebeurde is dat er een bewijs geleverd werd, net als in Handelingen 2, een bewijs geleverd werd dat die Heilige Geest was uitgestort en dat zij die hadden ontvangen. Zie? Bovendien, de uitdrukking kwam de Heilige Geest op hen betekent niet kwam de Heilige Geest in hen. Als je al een ander voorzetsel voor op zou gebruiken, en in de Statenvertaling moet je dat soms doen, voor alle duidelijkheid, dat ligt gewoon aan ons Nederlands overigens, dan zou je in plaats van op moeten lezen over. Want dat is hetzelfde. In de staat, het is zelfs etymologisch is het zelfs hetzelfde woord, ook in het Nederlands, op of over. Maar goed, die leg ik ook maar niet uit. Hè? Maar de Heilige Geest kwam over hem, dat wil zeggen, werkte iets in hen waardoor iets zichtbaars dan wel hoorbaars tot stand kwam. De geest manifesteerde zich, maar zo was het op de Pinksterdag ook. Want we hebben uitgebreid bij stilgedaan dat de discipelen daar niet de geest ontvingen, dat was al lang gebeurd. Maar de geest manifesteerde zich over hen. U weet wel, de Heer heeft dit uitgestort wat gij nu inmiddels ziet en hoort, maar het was al eerder uitgestort. En deze mensen hadden de Heilige Geest ook ontvangen, maar ze wisten niet eens dat er een Heilige Geest was. Dat is hetzelfde als dat ze niet wisten dat de Heer was opgestaan uit de dood. Maar ze worden kennelijk bijgepraat door de apostel Paulus. En daarna wordt aan hen gedemonstreerd, bewezen dat ook hier de geest actief is. Zit nog wat anders aan vast, want je vindt eigenlijk ook maar 3 schriftplaatsen vermeld waar in tongen gesproken wordt, los van de eerste Korinthebrief, waar over het spreken in tongen gesproken wordt. Maar waar het gaat over het spreken in tongen als historische gebeurtenis, vind je er echt maar 3 in heel je Bijbel. Dat is in Handelingen 2, in Handelingen 9 is het, dacht ik, vervolgens bij Cornelius. Dat was een heiden. En hier in Efeze, in Handelingen 19. Dat waren dus ook heidenen. In Handelingen 2 was het via Petrus. Bij Cornelius was het ook via Petrus. Maar nu aan een heiden. En in Handelingen 19 is het aan heidenen, maar nu via Paulus. Waarmee dus de voortgang van het werk Gods in de oprichting van de gemeente en in de opzetting, om zo te zeggen, van onze tegenwoordige bedeling, van Gods wegen bekrachtigd werd via deze tekenen tot 3 keer toe. In ieder geval, daarom wordt het zo in de Bijbel vermeld. Als u zegt, er werd toch veel meer in tongen gesproken, zeg ik ja, vooral in Korinthe, waar de apostel bepaald niet gelukkig mee was, en daarbuiten weten we niets daarover. Dus je mag ook niet voorbarige conclusies trekken. Maar goed, daarover hebben wij het later wel weer. Waar het nu maar om ging, is dat je vers 5 van Handelingen 19 niet moet lezen alsof die mensen opnieuw gedoopt werden, nu door de apostel Paulus. Want zo kun je het wel lezen als je dat wil, maar je doet het schriftgedeelte zelf onrecht. Je leest hem gewoon verkeerd. Te oppervlakkig eigenlijk, te losjes. En verder, het zou in strijd zijn met wat we elders in de Bijbel leren. Anders zouden zelfs de discipelen overgedoopt moeten worden. Want die waren ook door Johannes gedoopt. Althans voor een deel. En de Heer Jezus zelf ook. Maar goed. Er is maar 1 doop. Zie. Toen waren er nog mensen, omdat we het er nu toch over hebben, ga ik maar even verder. Toen waren er nog mensen die zeiden, ja, maar kijk, die doop van Johannes was eigenlijk een proselietendoop. En proselietendoop is dan het woord wat men gebruikt voor heidenen die Jood willen worden en voor die gelegenheid gedoopt worden. Want het mag dan zo zijn dat als een Jood een christen wordt, wordt hij gedoopt. Er zijn grappen over, zoals u weet. Maar andersom, net zo goed. Een christen die Jood wordt, wordt ook gedoopt. En men noemt het de proselietendom. Proseliet is een heiden die dan tot het Jodendom bekeerd wordt, of hoe je dat maar moet zeggen. Maar dan zeg ik weer, nee, dat is niet de proselietendoop, want de proselietendoop is hetzelfde als het mikwa. Het is namelijk een doop die men zelf moet doen. Dat was de proselietendoop. De doop door Johannes was dus niet de proselietendoop waardoor heidenen tot een jodendom toetraden. Bovendien, het waren joden in hoofdzaak die tot geloof kwamen en gedoopt werden. Dus het was geen proselietendoop. Dan heb je nog het ultradispensationalistische standpunt dat zelfs beweert dat de doop door de apostelen hier in Handelingen 2 een proselietendoop was. Zo van, het was een evangelie gepredikt aan de Joden en voor zover men tot geloof kwam, werd men dus aan dat Jodendom toegevoegd en dit was dus een proselietendoop. Dat is later anders, zegt men, want in de latere bediening van Paulus gaat het om een gemeente uit de heidenen. Die worden dan niet meer aan het Jodendom toegevoegd, maar aan de gemeente Gods. En dus worden ze ook niet meer gedoopt. Beide dingen staan niet in de Bijbel. Dus je kunt het rustig vergeten, men heeft het al filosoferend zelf uitgevonden. En dus moet je er gewoon geen aandacht aan geven. Het staat domweg niet in de Bijbel. Maar dat de doop door de discipelen op de Pinksterdag geen proselietendoop was, en dat het niet ging om een toevoeging aan het Jodendom, ook niet aan een bekeerd Jodendom, mogen blijken uit wat Petrus zelf als commentaar erop geeft, in datzelfde stukje dat we gelezen hebben. Dan loop ik iets te ver vooruit, maar dan hebben we dat ook weer gehad. Hij zegt namelijk in Handelingen 2, daar zijn we dus nu terug, bekeert u tot vergeving der zonden enzovoorts. En in de tussenzin, als resultaat van bekering, en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En dan lees ik verder in vers 40. En hij, en met veel meer andere woorden, betuigde hij en vermaande hen zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Welk geslacht? Nou, het Joodse natuurlijk. spreekt tot Israëlitische mannen en zegt: word behouden van dit verkeerd geslacht. Met andere woorden, door zich te laten dopen, en anders door tot geloof te komen in de Heer Jezus Christus, wordt men inderdaad uit het Jodendom gehaald. En ik zeg altijd maar gewoon, want ik weet dat er zo moeilijk over gedaan wordt tegenwoordig. Met lachwekkende af, sorry. Maar ik zeg altijd maar laconiek, ik heb het nagevraagd aan Isaac da Costa en aan Arno Gebelein, voor zover u dat wat zegt. En nog zo'n paar van die, wat voor mensen waren dat? Dat waren Joden en ze kwamen tot geloof in de Heere Jezus. En daarna gaven ze zich niet meer uit voor Jood, ze waren christenen. En ze waren behouden van dit verkeerd geslacht. Zo zit dat gewoon. Als men tot geloof komt, treedt men niet toe tot Jodendom of tot een bekeerd Jodendom of weet je veel wat. Integendeel, in de gemeente is nog Jood, nog Griek. Dat lazen we trouwens toch net, of niet? Of ben ik nou beus? Dat was ergens anders. Het was in Lucas, geloof ik, dat we dat lazen over Griek en Jood. Maar goed, daar gaat het nou dus verder niet om. Maar in de gemeente is nog Jood, nog Griek. De gemeente bestaat uit wedergeboren mensen. Die krijgen dus een nieuwe afkomst. En voor zover ze Joods waren, zijn ze dat primair, fundamenteel, niet meer. En voor zover wij heidenen waren, en we worden wedergeboren, zijn we dat nu dus ook niet meer. Nog Jood, nog heiden, nog Griek, of wat het maar wezen mag. Maar we zijn één in Christus, we zijn christenen. En dus, als men tot geloof komt, wordt men daaruit gehaald. Men treedt er niet naartoe. Zie. Nou, moeilijker is het niet. Het heet ook inderdaad een gemeente en niet wat anders. Goed, dus terug naar Handelingen 2, waarna staat: bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dat is de tussenzin. Begrijp je me goed? De term gedoopt worden in de naam van Jezus Christus heeft niks te maken met wat men noemt de doopformule. Daar is een goede reden voor, dat het er niks mee te maken heeft. Er bestaat geen doopformule in de Bijbel. Wij lezen nergens wat iemand zegt als hij een ander doopt. Waarom zou je er wat bij moeten zeggen, trouwens? Hè? Nee, ik zeg er ook altijd wat bij, maar ja, goed. Je doet wat, maar dat moet, nee hoor. De doop is namelijk in de naam van de Heere Jezus. Ik doe het in ieder geval niet in eigen naam. En daarom zeg ik het er ook altijd maar bij. Van niet op mij beroepen zeggen van dat ik je gedoopt heb, want als ik het al doe, doe ik het als dienstknecht van de Heer en omdat ik er niet onderuit kan. Nou, dan ben ik serieus, echt wel. Ik had liever dat een ander dat deed. En als je vraagt waarom, dan weet ik het ook niet. En daarom doe ik het dus toch maar. Snap u, maar goed. Maar om zeker te maken, dan zeg ik er maar bij, nou ja, in de naam van de Heer Jezus, van wie ben ik? En dat is wat Johannes de Doper ook zei, toen de Heer bij hem kwam om zich te laten dopen, zei Johannes: mij is nodig door u gedoopt te worden. En zo is het maar net. Dus het gebeurt, als iemand het doet, doet hij het altijd, als het goed is, in de naam van Jezus Christus. En daarna heb je natuurlijk die formule nog in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar ik zou niet weten waarom dat wat anders is dan gewoon in de naam van Jezus Christus. Behalve dat je het anders schrijft. He? Maar dat is dan ook het hele verschil. Ik bedoel, daar is geen verschil tussen. De Heer is de Zoon, de Heer is de Heilige Geest en voor alle praktische omstandigheden, Hij is God. En vertegenwoordigt de Vader. En er is geen formule en daarom vind je dit soort verschillende termen uiteraard. Hoe beschrijf je dat? Het ene doet namens iemand anders. En hoe noem je die iemand anders? Dan staat je vrij om die te benoemen. Maar wie het is, dat weten wij. En meer is er niet. En een doopformule als zodanig is afkomstig uit de zogenaamde formulieren waarin men binnen kerkelijke orden enzovoorts dingen volgens voorschrift geregeld wil hebben. Het moet allemaal hetzelfde zijn. Dus dan krijg je die formulieren en formuliergebeden en wat het allemaal wezen mag. Maar ja, je komt dat in de Bijbel niet tegen. en zet ze maar naast elkaar, die uitdrukkingen. Ze zijn altijd anders. Zelfs de voorzetsels zijn anders. Gedoopt in, tot, enzovoort. Hè? Met, kan ook allemaal. Maar het is echt niet wat anders. Dus, in ieder van u geworden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En daarna staat het tot vergeving der zonden. En de eerste zonde was natuurlijk toch dat men de Heer Jezus gekruist had. En dan kom ik weer in een lastig onderwerp waar ik liever gewoon snel overheen loop. Omdat het helemaal niet lastig is. Dat is namelijk deze. Wie gezondigd zal hebben tegen de zonde des mensen, het zal hem vergeven worden. Wat is de ergste zonde tegen de zonde des mensen? Nou ja, uiteindelijk ongeloof. Maar het ergste wat men hem kan doen, is hem doden. En dat hadden zij gedaan. De zoon des mensen. Maar dat was de Heer Jezus op grond van zijn afstamming en zijn erfrecht. De zoon des mensen, zo noemde de Heer zichzelf. Maar hij zei, wie gezondigd zal hebben tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Het enige probleem aan de uitdrukking is gelegen in de term Heilige Geest. Maar als je weet wie of wat dat is, is het probleem daarmee ook uit de wereld. De Heilige Geest is namelijk de opgewekte Christus. Het is zijn leven. Maar goed, hij is het. En dus woont Christus in ons, Romeinen 8. Ja, zijn geest, de Heilige Geest, staat daar ook. Maar in laatste instantie wordt hij gewoon Christus genoemd, die in ons woont, en zo is het ook. Kortom, wie gezondigd zal hebben, ik zal het anders zeggen, wie de Heer gekruist zal hebben, het zal hem vergeven worden, maar wie hem daarna alsnog afwijst, na zijn opstanding uit de dood, dat zal niet vergeven worden. Wat moeten deze mensen dus doen? Tot geloof komen in hem, die door God uit de dood is opgewekt. En hoewel zij hem gekruist hebben, ze worden behouden. Want er is uiteindelijk maar één zonde, dat heb ik vroeger als kind goed in mijn oren geknoopt, er is maar één zonde die niet vergeven wordt. En dat is die van ongeloof. Afwijzing van de Heer Jezus Christus. Er is niks moeilijks aan. Vandaar dat er nogal wat schriftplaatsen zijn waar de term zonde gebruikt wordt, maar waar in feite gesproken wordt over die ene zonde, die van ongeloof. Die ene schriftplaats die zegt dat men zou strijden tegen de zonde. Ik weet er ook maar één waar zoiets staat. Uit Hebreeën 12. Die laat zich eenvoudig verklaren. Het is namelijk niet een strijden tegen het zondigen. Dat kan niet, omdat het in strijd is met de Bijbel zelf. Die zegt, dat kun je wel doen, maar het heeft geen zin. Dus dat moet je ook niet doen. En als Hebreeën 12 zegt dat men zou strijden tegen de zonde, dan verklaart het zichzelf als je begrijpt dat het gaat om de zonde van ongeloof. Want daar hebben we altijd mee van doen. En de strijd is dan ook een strijd des geloofs voor het geloof en dus een strijd tegen ongeloof in de eerste plaats in onszelf uiteraard. Want daar gaat het ook daadwerkelijk over in Hebreeën 12. Goed, maar ik wilde daar niet verder op ingaan. Dus men zou zich bekeren tot vergeving der zonden. Dat is een toespeling ook naar dat begrip doop, want doop wordt het gemakkelijkste en het meest oppervlakkig, niettemin verklaard, door het te zien als een afwassing, en dat is ook wat het is. Het is een reiniging. Alleen als u vraagt, maar hoe wordt een mens nou werkelijk gereinigd van zijn zonden? Dan is het antwoord, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dat is Romeinen 6, vers 9 of zo. Wij worden gereinigd van onze zonden door dood en opstanding. Door de aflegging van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens dus. En daarom is de doop enerzijds een reiniging, dat is de eenvoudige verklaring. De meer fundamentele verklaring is, het is een uitbeelding van dood en opstanding. En het is wel leuk, want eigenlijk alles wat wij reinigen, houden we onder water. Dompelen onder en halen het weer uit, daardoor wordt het gereinigd. We beseffen niet als we de vaat doen, dat het ook gewoon een uitbeelding is van dood en opstanding. Dat is het ook. Zo worden dingen gereinigd. Onder water, de stroom van het water moet de onreinheid wegspoelen. Dat is precies wat dood en opstanding doet, inderdaad. Nou goed. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want Dat is de doop, precies bij elkaar. Namelijk, de afwassing of vergeving der zonde gebeurt doordat men in het water ondergaat en daar het water bevolken een poosje zijn werk laat doen. Vandaar dat ik een predikant gekend heb, die is namelijk niet zal noemen omdat het Jan Seversma was. Die zei de ene keer, ze moesten ze wat langer onderhouden. Dan zouden ze het niet zo gemakkelijk vergeten, maar ik heb hem zelfs een keer horen zeggen. Maar toen was hij kennelijk al wat erg oud geworden, toen heb ik hem nog horen zeggen. Hebben die nog gekend, Jan Seversma uit Amsterdam? Nou, maar die heb ik hem horen zeggen, ze moesten het in kokend water doen. Dat vergeten ze het ook nooit meer. Niet lang daarna is hij overleden. Maar ik vond hem toch wel aardig. In elk geval, de afwassing van zonde geschiet door het onder water houden. Maar wie gestorven, en dus wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar daar heb je niks aan, dan ben je wel van je kwaal af, maar tegelijkertijd ook dood, zeg ik altijd. Dus dat schiet niet werkelijk op. Dus de volgende fase is, men moet uit het water opstaan. En dat wordt uitgedrukt in de uitdrukking, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want dat is het ontvangen van nieuw leven. Daar hebben we al bij stilgestaan. Want als van de Heer staat, de Heer Jezus, dat hij die beloofde Heilige Geest ontving, is dat de andere formulering voor dat hij van Gods wegen uit de dood werd opgewekt. Hier in de voorgaande verse. Ik hoop dat ik ze niet vergeten ben. Petrus zegt die psalm, of gij hebt mijn ziel in de hel niet verlaten, gaat over Christus en over zijn opstanding. Dat is vers 32. En daarna zegt hij, nou, deze Jezus, die heeft die gave des Heilige Geestes ontvangen, die heeft dit uitgestort. Maar als hij zegt, de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende, is dat hetzelfde als door de Vader opgewekt zijnde. Uit het vers daarvoor. Maar dat is wat het is. Nieuw leven heeft hij ontvangen. En zo laat vers 38 zich eenvoudig verklaren. Als u nou zegt, waarom komt dat gekke zinnetje er dan tussen, dat we dan verkeerd lezen, en ieder van u wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus. Wat staat er dan toch ongelukkig? Hadden we liever een vers later gehad of zo? Dus als u zegt, waarom staat het er dan toch in? Dan is mijn antwoord, omdat de rest van het vers inderdaad een commentaar is, althans zo is te beschouwen, als een commentaar op de doop. Namelijk, tot vergeving der zonde, dat is namelijk afwassing van zonde, heet zoiets in een andere plaats. Dat is doordat men ondergedompeld wordt in het water, liefst in stromend water overigens, hè? Levend water, ja. Maar goed, en de uitdrukking, en gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen, staat dan voor het weer oprijzen uit het water. En dat is wat het is. Toelichting op dat begrip doop. Een prachtig vers, als u het mij vraagt. En daarna gaat het verder over die Heilige Geest. Want die heette in vers 33 al de belofte, namelijk de Heilige Geest. En in die tweede naamvalsvorm is het dus belofte des Heilige Geestes. Maar het betekent de beloofde Heilige Geest, of de belofte, namelijk de Heilige Geest. En zo gaat het hier in vers 39 verder. Gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Kortom, wedergeboren worden, nieuw leven ontvangen. Want u komt de belofte, dat is die Heilige Geest dus, u komt de belofte toe. Alleen de belofte is meer dan de Heilige Geest ontvangen. De belofte, heb ik ook al eerder gezegd, meen ik, is de samenvatting van al die oud-testamentische beloften die gezamenlijk vervuld worden door de Heer Jezus Christus, de Messias, de opgewekte dus. Inclusief die beloften omtrent de koninkrijk en een nieuw priesterschap naar de ordening van Melchizedek, een nieuw verbond, een nieuwe schepping, wat het allemaal maar wezen mocht. Hè? Zit er allemaal in, de belofte. Want u komt de belofte toe en uw kinderen, dat wil zeggen ook generaties hierna, is dat nog zo? Dat vind ik ook een aardige, misschien dat ik het later vergeet, dan zeg ik het nu vast even. Men suggereert dikwijls dat de discipelen dachten dat in hun generatie dat koninkrijk van Christus op aarde zou worden opgericht. Kortom, dat hij al zou wederkomen. Ik geloof dat niet. Hoe meer ik mijn Bijbel lees, hoe minder ik dat geloof. Want waarom zegt Petrus dan en uw kinderen? Dat is toch een volgende generatie, of begrijp ik het nou niet? Toch? U komt de belofte toe en uw kinderen. En zo verder. Zoals uw vader, het betekent toch ook nooit uw ouders voor zover u die nog hebt en die nog in leven zijn. God heeft de belofte gedaan, dat is Handelingen 13. God heeft belofte gedaan aan de vaderen en heeft die belofte vervuld aan ons, hun kinderen. Dan gaat het toch over verschillende generaties en dus een verschillende tijd. Nou, als het hier dan gaat over u en uw kinderen, gaat het toch ook over verschillende generaties. Tenzij anders vermeld, zeg ik dan, want ja, je kan het anders uitleggen. Maar dat ligt niet voor de hand.